Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Dit is Man met de microfoon en hij woont met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield.
Hallo luisteraars.
We zitten aan de voorkant van het huis in jouw kamer, Paulien.
Ja.
Dus soms hoor je een auto voorbij gaan. Maar dat is heel levendig.
Dat is kleurlokaal.
Nou,
Chris.
Welkom. Ja.
Zoals je weet heb ik hier een heel intense hobby opgepakt.
Ja.
Namelijk pottenbakken. Ik zit op pottenbakken. Ik ben nu allemaal dingen voor ons aan het pottenbakken.
Elke dinsdag pottenbakken.
En ik heb daar leuke gesprekken met medecursisten, met mijn juf. Ik heb al heel erg gelachen met mijn juf, omdat ze mij min of meer uitlachte, omdat ik moest hinken, omdat ik een heupblessure heb.
Ja, toen je hebt een heupblessure.
Ja.
En toen heb je voor het eerst ontdekt dat mensen die jou niet kennen, die zien jou gewoon als gehandicapte.
Precies, en dat dan verloste mij dus ook van uitleggen wat er was gebeurd. Maar mijn juf wist natuurlijk wel dat ik eigenlijk niet hink. En die ging de hele tijd dingen zeggen als van, moet ik even die pot voor je op de plank zetten? En ik van, nee, echt laat mij maar. Of ik zei zoiets van, just leave me. En, zo, en toen grapte zij van, I'll only slow you down. Alsof ik dat zou zeggen tegen hun. Van, laat mij maar achter. Want jullie moeten door blijven gaan.
Ja, jullie moeten naar de top. Ik ga met de lawine naar beneden.
Zo, en dat, ik vond dat heel grappig van haar. Dus toen dacht ik, ja, Chris, volgens mij moet jij ook een hobby.
Ja, maar dat denk ik zelf ook al de hele tijd. Kijk, ik roep altijd, mijn tegeltjeswijsheid is de wijsheid van mijn moeder. En dat zeg ik ook heel vaak tegen mezelf. Chris, onder de mensen.
Zegt jouw moeder dat altijd?
Ja.
Ik heb dit altijd gezien als iets van jou.
Nee, dat heb ik echt van mijn
moeder.
Dat is
gewoon een familiewijsheid.
En die zegt het ook nog steeds. Want mijn moeder is nu verhuisd naar een hofje.
Ja.
En als ik haar spreek, zegt ze ook van, ja, nou ja, ik moet weer nu niet zielig alleen in het huisje gaan zitten. Ik moet onder de mensen, dus dan moet ze weer naar buiten.
En wat wordt jouw actie om onder de mensen te gaan?
Kijk, ik wil ook een hobby. En nou, ik... Ja, nee. Ja, maar pottenbakken is gewoon niks voor mij. En ik omarm volledig het feit dat ik van bejaarde sport hou.
Wat betreft pottenbakken.
Ah. Ja, oké. Okay. Maar toen ik in de 30 was, vond ik pétanque al heel leuk. Hè? Jeu de boule.
Ja.
En we zijn ooit een keer op vakantie geweest. En toen kwamen we ook in Engeland in Bath. En toen heb ik gebiologeerd staan kijken met wie ik toen nog in een kinderwagen volgens mij. Die was aan het slapen. Heb ik, ik denk wel anderhalf uur gekeken. Maar mannen, die waren aan het bowlen. En dat bedoel ik niet bowlen met een bowlingbal.
Niet bowling?
Nee, jawel, het heet wel bowling.
Ook bowling.
Maar niet met zo'n bowlingbal binnen, maar met zo'n kaasvormige, kleine, rollende... Het is een soort wieltje wat je rolt.
Dus het is niet een bal eigenlijk?
Nee. En je rolt het, het is een soort... je hebt petanque, je hebt curling en je hebt bowling. En dat is op zo'n bowling green. En nu was ik met Wiek aan het lopen in de wijk Nether Edge, hier in Sheffield. En daar heb je een hele mooie oude bowling green. En daar heb ik nu een mail aan gestuurd, in de hoop dat ik daar lid kan worden en dan...
Maar toen bleek...
Wat bleek toen?
En ze willen toch jou eerst balloteren of zoiets? Ze willen toch op gesprek met jou?
Er wordt contact met mij gelegd binnenkort.
Oh, ik kreeg de indruk dat het nog ook helemaal niet gegeven was dat jij mee mocht doen.
Oh, ik ben benieuwd. Nou, dat zou wel leuk zijn dat ik door een ballotage echt heen moet gaan. Ja, ik moest wel namelijk al schrijven van wie ik was. Maar dat is ook weer heel Engels. Ik moest weer een heel formulier invullen. Ik denk van ik informeer gewoon. Maar nee, wie ben je, wat doe je en waarom...
En wat is je ras?
Nou, dat nog net niet in dit geval.
Chris,
ja?
Is het goed als ik weer even ingrijp? Ga je gang. Ja, ik heb namelijk twee dingen. Oké, twee. Ja, het allereerste is, het heet helemaal geen bowling.
Oh.
Het heet A Game of Bowls. En het tweede is, dat Paulien gelijk had, want ik heb de mail er nog even op nageslagen. En daarin staat: Our membership secretary will contact you either by telephone or by email to discuss the application process and invite you to an informal meeting at the club.
Maar ik ben heel benieuwd wat daarvan komt. Ik hoop snel bericht te krijgen. Want ik moet onder de mensen.
En een hobby.
Ja, en een hobby.
Een beetje van Wiek. We zijn nu net even een rustig straatje ingelopen. Want ik heb een beetje. Papa, mijn vader wist niet, ik weet niet... Ik heb het heel vroeg gehoord en ik heb het heel lang onthouden. Dus voor mij is het een twijfel of papa is nou super dom dat hij het niet weet.
Ja.
Of ik heb het gewoon gehoord van iemand en dat het voor mij nu voelt alsof iedereen dat weet. Maar ik weet het dus niet zeker, maar de maan is gemaakt van dezelfde grond als de aarde, omdat... de maan uit de aarde is gekomen. Hier is één theorie die ik graag met jullie wil delen. De planeet Theia. Theia was een planeet die volgens een theorie ooit heel lang geleden op de aarde is geknald. En daardoor sloeg Theia allemaal grondstoffen de lucht in. Dus ook de grondstoffen van de aarde. En die grondstoffen kwamen dus in onze baan, zeg maar. Onze baan die door de zwaartekracht is bepaald. En daardoor, uit die grondstoffen, is uiteindelijk de maan ontstaan.
We zijn weer naar een soort van genrestuk geweest met Wiek.
In het kader van...
jouw verjaardag.
Precies.
Bam, want jij was afgelopen zaterdag jarig. En toen heb ik al maanden van tevoren kaartjes gekocht voor Peter Pan Goes Wrong. En dat is eigenlijk uit een soort serie theaterstukken waarin alles misgaat. Mensen kennen misschien wel The Play That Goes Wrong. Dat is ook in de Nederlandse vertaling geweest. En was een geweldig stuk, toch?
Dit was voor iedereen leuk. Echt slapstick,
woordgrappen. Heel snel, fast pace,
ja,
heel grappig.
Lichamelijk ook heel goed. Ik bedoel, het werd echt goed dus uitglijden konden ze echt.
Ja.
Waar ik ook post hoc ontzettend dankbaar voor was, was dat we naar de Panto waren geweest na kerst. Want er werd ook nog gerefereerd aan Panto's. Dus sommige mensen die in dat toneelstuk speelden zogenaamd vonden dat het wel een Panto was wat ze aan het doen waren en anderen niet. Dus sommige acteurs moedigden de zaal ook aan om, oh no you didn't.
Yes you did.
Om dat te doen. En dan de andere acteur wilde dat juist weer niet, want dit was geen Panto.
Ja, vooral Captain Hook natuurlijk. Die was heel boos als er steeds naar hem boe werd geroepen.
Ja.
En het was echt... Maar er zaten hele leuke grappen en grollen in.
Ja.
En ik heb echt heel hard gelachen en Wiek die klapte af en toe.
Ja, dat was voor iedereen leuk.
Ja, nou tot zover dat toneelstuk.
Maar een belangrijker toneelstuk is nu gaande.
Ja, de repetities zijn in volle gang, want het is al week 3. Ja. En wij vertellen er nu pas over, terwijl we er al vanaf het begin bij hebben gezeten om het te aanschouwen.
Ja.
Het toneelstuk van Dutch Studies. Onder leiding van Philippe. En ik heb even met Philippe gesproken wat hij eigenlijk beoogt met het toneelstuk.
Ik werk al een paar jaar aan het idee dat het taal of taal leren per definitie iets communicatiefs is. Iets waar je bij moet samenwerken met een andere persoon, want je moet communiceren. En dat die communicatieve... ja, inherente kwaliteit van theater is natuurlijk net dat. En ik heb een keer gehad, een paar jaar geleden, toen ik hier net begon, toen deden ze een voorstelling bij Duits. En dan gingen ze een heel stuk maken, ik ben wel vergeten hoe het heette, een komedie. Dat duurde ongeveer 2,5 uur. En die lui die hadden dan, heel indrukwekkend wel, maar eigenlijk een heel jaar waren ze bezig geweest met het uit het hoofd leren van die Duitse zinsconstructies. En dan werd er iemand ziek. En dan was er ongeveer niemand die nog kon invallen. Want dat kan gewoon niet, we zijn geen theatergezelschap. Dan vonden ze een vervanger. Dan werd er weer iemand ziek. Dus dat hele ding, ja, dat stortte als een kaartenhuis in elkaar. En toen ik het jaar daarna dacht, we gaan er een voor Nederlands doen. Toen dacht ik wil iets wat zo vloeibaar is, dat het eigenlijk niet uitmaakt. Dus gewoon met script op het toneel en we zien wel wat
maar
er gebeurt.
Maar dat is natuurlijk de lol van het hele theater eigenlijk ook wel.
Dat is toch? Het dus. Je gaat toch geen lijntjes uit ons hoofd leren? Wat heb je daar nou aan?
Spelen.
Ja, spelen. En het gaat vooral, die mensen zijn geen acteurs. Die moeten gewoon vertrouwen vinden. Daar gaat het om. En ja, dan zie je, die groeien op 5 weken. Ja, dat doen ze bij Duits op een jaar. Maar dat mag ik niet zo zeggen, maar zo voelt het wel. Die stap die ze zetten is enorm om opeens voor een publiek te gaan spelen. En ze leren elkaar kennen, verschillende jaren door elkaar. Het is heel goed voor je taal.
Maar het grappige is, je gaat natuurlijk ook Nederlands spreken tijdens de repetities, bij de aanwijzingen, bij het doornemen. Ja.
Dat bedoel ik. De meeste studenten studeren hier 2 jaar en dan gaan ze op jaar in het buitenland. En dan wordt dat Nederlands een instrument dat ze echt moeten gebruiken. Wat ik eigenlijk doe is, ik creëer een omgeving waar dat Nederlands al een instrument is. Dus er is een WhatsApp-groep. Waar wij gewoon met z'n allen in het Nederlands praten. En dan zie je dat zelfs die beginners meegaan. En er zit wel eens een Engels woord tussen. En als het heel dringend is, zal het wel eens in het Engels zijn. Maar het maakt niet uit. Het voelt alsof er een wereld is waarin dat Nederlands gebruikt wordt. En dat is eigenlijk de grootste kwaliteit van het project.
En we zijn weer terug op de bank. En Paulien, wat Philippe net heeft verteld, daar heb jij een mooi eigen woord voor verzonnen.
Ja, ik noem dit guerrilla-onderwijs. Dus dat is het soort onderwijs waarvan de studenten of leerlingen zelf niet echt doorhebben dat het onderwijs is. Want zij denken, we doen gewoon een leuke activiteit. Wij zijn onder de mensen, wij hebben een hobby. Maar eigenlijk leren ze heel veel Nederlands. Ik moest echt denken aan mijn leraar Duits. Wat die deed, vond ik ook heel slim. Heb ik ook pas veel later beseft wat dat was. Die liet ons dan allerlei grammatica-regels leren. En dan zei hij, ja, voor je proefwerk, je kan je punten ophogen als je dit of dat gedicht uit je hoofd leert. En dan schrijf je het op en dan krijg je meer punten. En wij hadden dus als leerlingen het idee van, oh, wauw, dat is makkelijk punten verdienen. Je leert gewoon dat gedicht uit je hoofd en dan krijg je die extra punten. Dat deden we allemaal.
Met als gevolg?
Dat het enige wat ik nog van die Duitslessen weet, zijn die gedichten. Dus ik kan af en toe nog steeds een Duits gedicht citeren. En dat, van Heine.
En dat wil je niet doen, toch?
Dat doe ik liever niet, want ik denk dat dat heel dom klinkt. Maar ik denk dus heel vaak aan die methode van guerrilla-onderwijs.
Heel goed. En we hebben natuurlijk met Philippe gesproken, maar we waren ook bij de allereerste bijeenkomst van de studenten. Ja, dat deed Philippe ook heel goed. Hè? Wat ik zo goed aan Philippe vind, is, die zit ook meteen al uit te vissen van, oh, die kan de PR doen. En dan vraagt hij dat. Ja, is goed. En hij weet eigenlijk precies wie wat wel leuk vindt. Er is meteen iemand voor techniek.
Ja.
Gaat ook, Theo gaat bijvoorbeeld de kostuums regelen.
En Aggie doet dus de techniek. En die gaat ook volgend jaar een jaar buitenland doen. En die gaat dan ook stage lopen in de Nederlandse theater. Vind ik ook heel leuk. Ja. In Deventer. Mocht je in Deventer wonen, volgend jaar...
Aggie. Maar misschien wel het allerbelangrijkste is het decor.
Nou ja, het belangrijkste is hoe er gespeeld wordt.
Nee, maar er is iets aan de hand met het decor, vertel even.
Nou, Philippe...
Oh nee, laten we Philippe... Ja, Philippe wil heel graag...
Dat zelf zeggen?
Ja, volgens mij zegt hij het zelf, maar misschien heb ik het niet helemaal opgenomen in dat geval. Hij wil in ieder geval iets met gehaakte lapjes van 30 bij 30 centimeter...
Nee. Gehaakt en gebreid, 35 bij 35 centimeter.
Oké, want, en dat legt Philippe dan nu even zelf uit.
And the whole idea is that it fits the story. It will look beautiful and it also will become this sort of Dutch at Sheffield theater cloth that we will pass on, and it can grow all the time. And I can also, it's a heirloom. That's the idea. And I can also see people sort of during the performance sort of still knitting it, finishing it.
En toen dacht jij, hey, weet je wat? Ja. Ik doe even een oproepje op mijn Instagram.
Ja, want ik dacht, zou het nou niet mooi zijn als allemaal mensen uit de landen waar het Nederlands een landstaal is. Als die, ik zeg het heel omslachtig, maar dat is natuurlijk Nederland, België, Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de bijzondere gemeente Bonaire.
Je probeert het Sint zo netjes te doen.
Sint Eustatius en Saba. Volgens mij zeg ik het nu goed.
Oké. Okay.
Goed, als die allemaal mee gaan breien. En dat blijken mensen dus superleuk te vinden. En op die manier wordt het dan een deken, ja, echt een lage landendeken of een Nederlands deken. Dus we krijgen nu, ja, eerlijk gezegd, stapels met post.
Nou, die worden allemaal naar Jet gestuurd op de universiteit.
Ja, en die is daar heel ontroerd door en wordt ook lichtelijk, gaat er ook een beetje van hyperventileren.
Ja, ik kwam bij Jet langs, toen ik even met Wiek langs ging. En toen waren de eerste lapjes gearriveerd.
Echt geweldig. Kijk, deze komt uit Duitsland.
Oh, wauw.
Ja. Het begint erop te lijken. Hè? Deze komt uit Duitsland. Dat is ook zo opvallend. En waar kwam die vandaan?
Zeg maar.
Die eentje kwam uit Purmerend.
Uit Purmerend. En kijk eens, hier zit een kaartje bij. Hierbij een granny square. Kennelijk heet dat zo in het Nederlands ook. Voor jullie van mij... Met dank aan de oproep van Paulien. Veel plezier ervan, Olga.
Ja,
Hoe vind je dat nou? Hoe vind je ons doek worden, Liek?
Wauw.
Goed, hè?
Ja.
Maar dit is al iets van een meter bij 2 meter.
Ja, zoiets.
Ja, zoiets. Maar je kunt hem voor de deur
Dat is
hangen.
Natuurlijk nog niet... Als je dit ophangt in een theater, is het een schaamlapje, hè?
Ja, dat verdwijnt.
Ja, we zijn nog niet klaar. Maar kijk eens hoe mooi... Maar dit is echt met...
Maar een hele knappe steek
ook. Dit is echt wel behoorlijk sophisticated. Vind je niet?
Ja.
Goed, inmiddels zijn we al in week 3 van het toneelstuk. Het is gebaseerd op een tekst van Toon Tellegen. Het verlangen van de egel.
Gedeeltelijk daarop.
Gedeeltelijk, ja. Het is echt een verhaal. En Philippe heeft iets uitgeschreven... En vervolgens verandert er voortdurend van alles en worden er dingen bijgeschreven.
Ja, want iedereen mag daar meedoen.
Ja, je mag zelf
dingen... Hij is dus totaal egoloos daarover. Zeg van, ja, nee, verander maar. Oh ja, leuk.
Ja, er is een Google-document. Mag je zo, als je wil meetikken, dan tik je gewoon lekker mee.
Ja.
En dan elke keer kijkt hij aan het eind van de week, of voordat de repetitie begint, dan print hij wat uit en dan is dat waarschijnlijk de tekst.
Dus ik heb ook nog iets toegevoegd. Iets wat Engelsen heel raar vinden. En wat wij vinden het super normaal. Belgen vinden het niet super normaal.
Ja, maar het verhaal gaat eigenlijk van de egel over een feestje wat hij wil organiseren.
Ja, toen dacht ik dat is op zich wel een unieke of een goede gelegenheid om ook de Engelsen te introduceren tot het fenomeen. Dat je op een verjaardag niet alleen de jarige gefeliciteerd, maar ook
de
vrouw van de jarige, de buurman. Gewoon iedereen. Nou, jij ook gefeliciteerd hè, met Hans. Jij ook, dus gefeliciteerd met iemand anders. Daar begrijpen Engelsen terecht helemaal geen reet van. En dat heb ik er nu dan ingeschreven. Dat is, er komen 2 muizen op bezoek bij Egel. En die moeten dan ook elkaar gaan feliciteren met Egel.
Ja, en ze zitten in een Nederlands kringetje.
Ze moeten in een kringetje zitten ook.
Ja, en er wordt heel hard geoefend.
Ja.
Er verdwijnen teksten, er gaan teksten in. Iedereen...
Wij zitten ontzettend te lachen. Ze spelen echt heel leuk.
Ze spelen heel leuk. Het is heel ontroerend ook.
Ik heb met mijn telefoon, niet stiekem hoor, maar wel wat low-key opnames gemaakt. Het verhaal gaat dus over Egel. Die wil een feest organiseren, maar is daar heel onzeker over. En Philippe, die had op een hele goede manier gezien dat vierdejaars student Lottie een perfecte egel is.
Jullie zijn een intermezzo in mijn bestaan. But perhaps they don't know what an intermezzo is. Misschien weten ze niet wat een intermezzo is. En denken ze dat het een soort lawaai is. En brengen ze trompetten mee en enorme trommels.
Oké, tot daar.
In het stuk zoals het nu dus is, want het verandert voortdurend, wordt egel bezocht door andere dieren. En die hebben ja, wel eisen over hetgeen egel aan hun presenteert qua gebak.
Het moet een honingtaart worden.
Heel goed.
Nee, een moddertaart.
Ja, een moddertaart. Moddertaart.
Moddertaart.
Modder.
Modder.
Dat is
het. Modder.
Moddertaart, een muttercake.
Mustard.
No, mud. Mud. Ja, een mosterdtaart.
Mustard soup.
Ja, oké. Okay. Katie, een honingtaart, top.
En er zijn allemaal spelniveaus ook.
Ja.
Maar iedereen gooit zich vol overgave erin. En wij zitten erbij en kijken ernaar en vinden dat geweldig, toch?
Ja, en ik vind het ook heel grappig. Dat had jij volgens mij ook. Dus dan hoor je iemand heel goed zo'n Nederlandse zin zeggen. Maar zitten ook Engelse zinnen in het stuk. Omdat natuurlijk die zaal, er zitten niet alleen maar mensen in de zaal die Nederlands kunnen. Dus er zit vrij veel ook Engelse vertalingen even snel tussendoor. Zodat de moeder en vader van Charlie het ook kunnen begrijpen.
Ja.
Nou, dus heel vaak moeten ze ook een zin Engels doen. En wij hadden alle twee dat dachten, oh wauw, wat kunnen zij goed Engels. Want die Engelse zinnen die komen er dan zo. Ja, dat is gewoon alsof je naar een film kijkt.
Ja, heel grappig. Nou, dus wanneer is de uitvoering? Ergens in maart?
Ja, derde week maart.
Derde week maart. En dan is die enorme grote lappendeken ook klaar.
Ja, ik ben al heel veel vierkanten aan elkaar aan het haken.
Ja, nou mooi.
Gelukkig heb ik een heupblessure, dus
ja.
Ideaal voor nuttige handwerken.
Heel goed.
We rijden nu weg van huis. Ik heb mijn heup geblesseerd, dus we kunnen niet lopen naar de universiteit. Chris, we gaan samen lesgeven, hè?
Ja, dat klopt. Ja, want het leek me ook wel leuk dat ik iets met die studenten zou mogen doen.
En dan vonden Jet en Philippe ook goed.
Dus nu gaan we samen iets doen.
Wat we gaan doen is, we gaan een paar lessen geven over het maken van een ultrakorte podcast van 1 minuut. En jij hebt vroeger zelf vaak dit soort 1 minuutjes gemaakt voor de VPRO toen.
Ja, klopt. Daar heb ik zelf een hele verzameling van. En het is een ontzettend goede manier om te leren om compact een verhaaltje te vertellen. En in het begin denk je, hè, kan dat wel in 1 minuut? Maar dat kan gewoon in 1 minuut.
En we combineren het met iets waar ik dan weer de afgelopen 15 jaar bijzonder veel mee bezig ben geweest. Namelijk Echt Gebeurd. Dat is een verhalenvertelmiddag waar ook een podcast van is. Die heet Echt Gebeurd. Waarin mensen persoonlijke waargebeurde... Nou, ik zeg het zo vaak dat ik het niet meer kan zeggen. Waarin mensen persoonlijke waargebeurde verhalen vertellen. Dus dat moeten die studenten gaan doen. We hebben vanochtend 2 keer een sessie met ongeveer 9 studenten. Het zijn tweedejaars, dus die kunnen nog niet zo heel goed Nederlands als de laatstejaars.
En het is volgens mij, ja, we hebben allemaal dingen voorbereid, maar we zitten ook een beetje met in ons achterhoofd van ja, wat kunnen ze eigenlijk? En hoe goed spreken ze eigenlijk Nederlands? Dus we gaan ook een beetje aftasten hoe dat is.
We moeten ervoor waken om niet, wat mijn neiging is, te zeggen, hey guys.
Echt?
Dus je moet zeggen, hey people.
Hey people, echt?
Ja, want het zijn niet allemaal guys. Maar wij vinden, wij vinden dat guys neutraal is, maar dat is het niet. En je moet ook, dat moeten we misschien bij het introductierondje even vragen, of iemand...
Pronouns?
Ja, over de pronouns. Hoewel dat mij opvalt dat als je dan zegt van zeg iets over je pronouns, dat alleen de mensen die dan D genoemd willen worden, dat die er ook iets over zeggen. En dat de rest dan gewoon ervan uitgaat van.
Oh ja.
Dus nou ja. Ja. Ik heb met heel veel mensen in Sheffield dat ik. Als je gewoon iemand op straat ziet lopen, dat je denkt, dat zou ook een Nederlander kunnen zijn.
Ja. Maar we blenden zo heel makkelijk deze omgeving. Terwijl als we in Parijs hadden gezeten, dan zouden we echt steeds...
Nee, dus dat zeg maar klein beetje slonzige van Nederlanders, dat heb je hier ook wel. Wat je hier wel meer hebt, is korte broeken.
Ja.
Dus mannen, gewoon volwassen mannen in best wel zeer koud weer, die dan toch met een korte broek komen.
Heel veel vaders met baarden.
Baarden, korte broeken.
Weet je dat je denkt, die is vroeger scout geweest. Ja, dat type.
Inderdaad.
En die heeft altijd een zakmes bij zich.
Precies.
Ja. En ook in weer en wind, hè? Want gisteren was het zo regenachtig en koud. Maar dus ze vinden stond ook... er weer een vader in korte broek.
Ja, en dan bijvoorbeeld een muts, maar ook een korte broek. Vind ik wel tof.
Maar die muts is ook meer een statement qua fashion, heb ik dan het idee.
Nou, dat weet ik niet. Nou ja. Nee, volgens mij juist niet. Oké, ik zet hem weer eventjes op stop.
Ja, we gaan de parkeergarage in.
Ja.
Daar ben ik dan zelf heel trots op, want heb ik een app. Dan voel ik me eigenlijk heel lokaal.
Ja.
Oh, dan moet ik wel. Ja, kort. Oh, er zit een auto achter me.
Oh, shit.
Oh.
Omdat jullie je misschien afvragen, ja, die minuutjes, wat is er nou precies? De 2 minuutjes die ik heb meegenomen naar de studenten, laat ik ook even aan jullie horen. Dan heb je een beetje een idee. De allereerste heb ik opgenomen met een van mijn favoriete docenten ooit. Dat was Marijke Spies. Gaf les in de retorica. Daar was ze volgens mij op een gegeven moment ook professor in. En ik interviewde haar ooit voor ja, het moet iets heel anders zijn geweest. En toen vertelde ze me het volgende.
Toen ik studeerde, ja, het waren schatten van ouders hoor, daarnaast. Toen zei mijn vader op een dag, ik moet ernstig met je praten. En ik kom bij me en zei, als jij niet gaat sporten, dan betalen wij jouw studie niet meer. Mijn ouders, mijn moeder was toptennisser. Hè? En mijn vader ook trouwens, dat was echt een tennishuwelijk bij ons. Stond het hele weekend in het teken van... van de tennis en dat is afschuwelijk, zou ik je zeggen.
Ja?
Ja, dat is heel verschrikkelijk. Daar moet je niks... Ik was 5 toen ik al huilend met het racket op de baan stond. En altijd van, als je nou maar je best deed, dan kon je misschien wel Wimbledon. Mijn moeder verbood me gewoon om huiswerk te maken. Ga buiten spelen, dat is gezond. Nee, ik wil huiswerk maken. Ja, dat maakte ik natuurlijk geen huiswerk. Dan zat ik gedichten te schrijven of weet ik wat te doen. Dus ik was het huis nog niet uit. Of... Ik heb nooit meer aan sport gedaan.
En dan is de volgende minuut er één die ik heb opgenomen ooit met Veloski, muzikant, zangeres, componist.
Bij ons thuis hadden wij natuurlijk een radio. Ik herinner me dat ik voor het eerst midden in een klassiek concert belandde met de zenderknop. En dat ik bleef luisteren. Ik hoorde instrumenten die ik kende. De fluit. De harp. Ik kon me ook wel voorstellen wat dat was. Maar de baas, de onbetwiste baas van dit stuk, leek een wolk. Een grote, diffuse wolk die alle kanten op kon zingen en die een soort doorzichtig was. Het was net alsof al die andere instrumenten daaromheen vlogen als een soort ganzen. Toen het concert ophield, klonk er een geluid wat ik wel kon thuisbrengen, maar waar ik niets van snapte. Ze gooiden namelijk een ongelooflijk grote zak met knikkers leeg over een stenen vloer.
We staan buiten. We hebben de eerste 2 lessen gehad en het was ontzettend leuk.
Heel leuk. Dus we hebben dezelfde les gedaan voor 2 groepen, omdat anders de groep te groot was.
Ja, we hebben geluisterd naar minuutjes die ik ooit gemaakt heb. Omdat zij moeten zelf ook een minuut maken. En die hebben we vertaald. En dat was ontzettend leuk.
Ja, want die minuten zijn heel erg spreektaal. En daar zijn zij natuurlijk nog helemaal niet zo heel erg aan gewend. Dus dan krijg je ineens zinnen die beginnen met... En steeds van, als je nou maar je best doet. Dat is een zin uit 1 van die minuten. En dan moet je dus begrijpen wat en steeds van betekent.
En het grappige is dat je ook denkt van... Oh ja, Nederlands is best wel moeilijk, want... Als je mensen gewoon laat praten in spreektaal, dan maken ze zinnen zo half niet af. Of ze beginnen weer opnieuw. Of ze spreken heel onduidelijk.
Ja.
En omdat ik het nu helemaal had uitgeschreven en jij had nog wat woorden vertaald.
Moeilijke woordenlijstje.
Ja.
En... Maar zelfs daarbij had ik dingen niet. Bijvoorbeeld trouwens, by the way, dat kenden ze eigenlijk nog niet als tweedejaars. Dus dat was lastig. En ook een geluid dat ik kon thuisbrengen. Het zei van, bringing a sound home. Heel, heel lastig natuurlijk.
Ja. En toen heb jij nog gezegd, nou, volgende week moeten jullie eigenlijk ook al een beetje kunnen monteren. Dus...
Ze moeten een beetje gaan rondspelen met hun... dat is volgens mij een anglicisme trouwens. Met een montageprogramma.
Ja. Maar de kop is eraf. En,
nu mogen we lekker gaan lunchen.
Ja. Daar kan jij altijd van genieten, hè? Van toewerken naar een lunch.
Zeker. Dit was het weer voor deze week.
Dit was het voor deze week. We zijn volgende week weer terug.
Ik ben heel benieuwd of jij al contact hebt gelegd met de bowling, met de bowlingclub.
Ja,
tegen
of
die tijd.
Zij moeten contact met mij weer opnemen. Ze zullen binnenkort contact met mij opnemen. En dan kijken we of we door de ballotage heen komen.
Oeh, spannend. Luister volgende week weer naar...
Man met de microfoon
in Sheffield.